Exodus 25 vanaf vers 10, waar staat: Zo zullen zij een ark van sittimhout maken. Twee ellen en een halve el zal haar lengte zijn, en anderhalve el haar breedte, en anderhalve el haar hoogte. En gij zult ze met louter goud overtrekken, van binnen en van buiten zult gij ze overtrekken. En gij zult op dezelfde een gouden krans maken rondomheen, en giet voor haar vier gouden ringen en zet die aan haar vier hoeken, alzo dat twee ringen op de ene zijde dezelfde zijn en twee ringen op haar andere zijde. En maak handbomen van sittimhout en overtrek ze met goud, en steek de handbomen in de ringen die aan de zijde der ark zijn, dat men de ark daarmede dragen. De draagbomen zullen in de ringen der ark zijn, zij zullen er niet uitgetogen worden. Daarna zult gij in de ark leggen de getuigenis die ik u geven zal. Gij zult ook een verzoendeksel maken van louter goud, twee ellen en een halve zal deszelfs lengte zijn, en andere halve el deszelfs breedte. Gij zult ook twee cherubim van goud maken, van dicht goud zult gij ze maken uit de beide einden des verzoendeksels. En maak u een cherub uit het ene einde aan deze zijde, en de andere cherub uit het andere einde aan gene zijde. Uit het verzoendeksel zult gij lieden de cherubim maken, uit de beide einden van hetzelfde. En de cherubim zullen hun beide vleugelen omhoog uitbreiden, bedekken met hun vleugelen het verzoendeksel, en hun aangezichten zullen tegenover elkander zijn, de aangezichten der cherubim zullen naar het verzoendeksel zijn. En gij zult het verzoendeksel bovenop de ark zetten, nadat gij in de ark de getuigenis die ik u geven zal, zult gelegd hebben. En al daar zal ik bij u komen, en ik zal met u spreken van boven het verzoendeksel af, van tussen de twee cherubim die op de ark der getuigenis zijn zullen. Alles wat ik u gebieden zal aan de kinderen Israëls. Tot zover. Ja, ik moest nog ergens de draad weer opnemen van deze geschiedenis. En hoe dan ook, nadat eerst wij te maken krijgen met de komst van de wet, in het bijzonder dan in Exodus 20, krijgen wij te maken met allerlei inzettingen die gegeven worden. Dat begint meteen al inderdaad in Exodus 21. Maar daarna komen we als vanzelf terecht in deze hoofdstukken vanaf hoofdstuk 25, waar gesproken wordt over wat wij dan kennen als de tabernakel, de voorwerpen van de tabernakel, in volgorde van belangrijkheid denk ik altijd. In ieder geval van binnenuit naar buiten worden de diverse voorwerpen van de tabernakel beschreven, en daarna de tabernakel zelf. En vervolgens ook het een en ander omtrent de wijding van de priesters, die uiteraard deze tabernakel zouden bedienen. En vervolgens krijgen wij te maken met het feit dat Mozes van de berg af naar beneden komt en terechtkomt bij het volk, waarbij hij vaststelt dat weliswaar hij met de Heer op de berg was, maar dat het volk onder leiding van broer Aaron daar in de woestijn inmiddels is overgegaan tot een vorm van afgoderij, zoals die beschreven staat in Exodus 32. En het resultaat daarvan is dat Mozes die beide stenen tafelen waarmee hij van de berg kwam uit zijn handen wierp en dezelfde beneden aan de berg verbrak. Want dat staat er in vers 19 van Exodus 32. Hoe dan ook, het is een gecompliceerd verhaal hier in deze hoofdstukken, waarbij aan de ene kant sprake is van de instelling van de wet als zodanig, aan de andere kant wordt tegelijkertijd gesproken over allerlei inzettingen, met name die van de tabernakel en die van de priesters. Maar daarna krijgen we eerst te maken met een volk Israël wat zich van die wet in ieder geval weinig aan blijkt te trekken, want hoewel men zojuist beloofd had dat men zou doen al wat de Heer gesproken heeft, blijkt toch dat voordat men ook maar enigszins op de hoogte is van wat de Heer gesproken heeft, men eigenlijk al van die woorden afwijkt, want dat is de situatie zoals ons die beschreven wordt. Dat is niet het einde van het verhaal, want ik nou toch dat samenvat, moet ik maar meteen verder vertellen. Namelijk, het vervolg op het verhaal is dat Mozes teruggeroepen wordt op de berg. En dat is in Exodus 34 inmiddels al. Hij wordt teruggeroepen op de berg, waarbij de Heer tot hem zegt in vers 1 van Exodus 34... Hou uw twee stenen tafelen gelijk de eerste waren, zo zal ik op de tafelen schrijven dezelfde woorden die op de eerste tafelen geweest zijn, die gij gebroken hebt. En wees bereid tegen de morgenstond, dat gij in de morgenstond op de berg Sinaï klimt, en stel u al daar voor mij op de top des bergs, En niemand zal met u opklimmen, dat er ook niemand gezien worden op de ganse berg. Ook het kleine vee, nog runderen, zullen tegenover deze berg niet weiden. Toen hieuw hij twee stenen tafelen, gelijk de eerste. En Mozes stond desmorgens vroeg op en klom op de berg Sinai, gelijk als hem de Heere geboden had. En hij nam de twee stenen tafelen in zijn hand, enzovoort. Hij kreeg dus een nieuw stel stenen tafelen. En als dan wij in Exodus 25 lezen over dat Mozes dan wel het volk een ark van Sittim, eigenlijk gewoon een kist, hè, een plechtig woord, ark, maar goed, gewoon een kist. Maar als zij dan een ark van Sittimhout zouden maken volgens dit voorschrift van hout, later overtrokken met goud enzovoort. En als daar dan staat dat men in die ark zou leggen de getuigenis die de Heer hem geven zou, dat is vers 16, en daarna wordt het nog een keer gezegd in vers 21, dan dienen wij te beseffen dat weliswaar die stenen tafelen in die kist gelegd worden, in de ark des verbonds, zoals hij later heet, de ark des getuigenis, maar dat is dan toch niet het oorspronkelijke stel stenen tafelen, maar dat is inderdaad het tweede stel. Zo gaat dat, want het eerste stel komt nauwelijks beneden en wordt inderdaad gebroken door Mozes. Het wordt hem overigens niet kwalijk genomen verder, maar daar gaat het nou even nog niet om. Niettemin, de man moet opnieuw de berg op om een nieuwe stel te halen. En bij die gelegenheid zegt de Heer ook tegen hem dat hij dat tweede stel stenen tafelen zal bewaren. Niet in zijn handen, want daar is het erg gevaarlijk, begrijpen wij daaruit. Maar hij zou het nieuwe stel stenen tafelen bewaren in een houten kist, want zo wordt het aangekondigd. Een houten kist die kennelijk later wordt overtrokken met goud, want nu ik toch bezig ben, lees ik maar weer even meteen verder, namelijk in Deuteronomium, hoofdstuk 10. Deuteronomium 10, waar Mozes achteraf de gebeurtenissen verhaalt, met name die van hoofdstuk 34 uit Exodus. Hij zegt dan, Deuteronomium 10 vers 1, terzelfder tijd zeide de Heere tot mij, hou u twee stenen tafelen als de eerste en klim tot mij op deze berg. Daarna zult gij u een kist van hout maken en ik zal op die tafelen schrijven de woorden die geweest zijn op de eerste tafelen die gij gebroken hebt en gij zult ze leggen in die kist. Alzo, zegt Mozes, maakte ik een kist van sittimhout en hield twee stenen tafelen als de eerste. En ik klom op de berg en de twee tafelen waren in mijn hand. Toen schreef hij op de tafelen naar het eerste schrift, de 10 woorden die de Heere ten dagen der verzameling op de berg uit het midden des vuurs tot de lieden gesproken had. En de Heere gaf ze mij en ik keerde mij, ging af van de berg en legde de tafelen in de kist die ik gemaakt had. En al daar zijn zij gelijk als de Heere mij geboden heeft. Let op, al daar zijn zij gelijk als mij de Heere geboden heeft. Maar op het moment dat Mozes dit zegt, bestond al jaren de ark des verbonds in de tabernakel, de kist van sittimhout overtrokken met goud en voorzien van wat wij noemen het verzoendeksel. Zodat wij in één keer weten dat de houten kist die Mozes moest maken, waarover hier gesproken werd, dat diezelfde houten kist later kennelijk werd overtrokken met goud en bevorderd werd tot ark des verbonds, want daar komt het op neer wat Mozes zegt. Terwijl deze tafelen zich bevinden in de ark des verbonds, zegt hij dat ze zijn in de kist die hij gemaakt had op voorschrift van God zelf. En daar gaat het maar om. Wat wij vinden is dat oorspronkelijk die 10 geboden gegeven worden, dat ze geschreven worden op stenen tafelen, dat Mozes van de berg afkomt en ziet het volk zingen en dansen rond het gouden kalf. Hij dan ontsteekt zijn toorn en hij smijt die stenen tafelen stuk. Hij had kennelijk ook gevoel voor symboliek, hè? Denk ik. Misschien ook niet, dat weet ik niet, maar ik denk het wel. Hij smeet zijn stuk. Later zegt de Heer, gij hebt die tafelen verbroken, waarbij het midden gelaten wordt, of het slaat op die stenen tafelen, of op de wet in het algemeen. Hè? Want dat kan ook nog. Maar goed, hij smeet ze in ieder geval stuk. Daarna wordt hij opnieuw bij de Heer geroepen. En de Heer zegt, wel, ik zal nemen, pak een stel nieuwe stenen tafelen, hou u twee nieuwe tafelen, dan zal ik daar het oorspronkelijke schrift weer opschrijven enzovoort. Maar deze keer moet je die stenen tafel leggen in een kist die je van hout maken moet. En Mozes zegt dat hij daarna een kist van sittimhout gemaakt had, want tenslotte had hij voor die dagen al de voorschriften ontvangen omtrent de bouw van de ark des verbonds in Exodus 25 namelijk al. Dus dat wist hij al. Dus hij zal een houten kist gemaakt hebben van de voorgeschreven afmetingen. Waarna die kist ongetwijfeld later is overtrokken met goud. Dat is de gedachtegang. En die kist werd vervolgens als Ark des Verbonds of Ark der Getuigenis bewaard in de tabernakel. Als het meest heilige voorwerp eigenlijk van dat aardse heiligdom. Dat is de gedachtegang. Waardoor wij te maken krijgen met het vreemde verschijnsel. Dat weliswaar de wet bewaard werd in de Ark des Verbonds. Dat is waar. Maar punt 1, de Ark des Verbonds was ook niet meer wat het oorspronkelijk was. Want het was oorspronkelijk een houten kist van sittimhout die pas later voorzien is van een gouden bedekking, zal ik maar zeggen, en van een gouden deksel. Dat wil zeggen, het is eerst met goud overtrokken en daarna inderdaad voorzien van het zogeheten verzoendeksel. Maar het stel stenen tafelen in de Ark des Verbonds was ook niet het oorspronkelijke stel, want dat was in de tijd al kapotgevallen toen het volk danste rond het gouden kalf. En waarom dat is? Wel, dat is natuurlijk heel gemakkelijk te begrijpen waarom dat is. Omdat wij nou eenmaal leren uit de schrift dat het oude verbond niet anders is dan een aanleiding van een betere hoop. Kortom, het oude verbond is niks anders dan een beeld van het nieuwe. En dat is wat op deze wijze natuurlijk treffend wordt uitgebeeld. Want wat er in werkelijkheid bewaard werd, was niet het origineel. Dat was een tweede, dat wil zeggen een tweede stel stenen tafelen. En de oorspronkelijke kist was er eigenlijk nog wel, maar die zag niemand meer, want het was inmiddels een gouden kist geworden. En dat is maar waar het om gaat. Het tweede stel stenen tafelen en de gouden kist, inclusief het verzoendeksel, is dan ook uitdrukkelijk een uitbeelding van het nieuwe verbond. Je moet meteen vaststellen dat het eerste dus inderdaad niet zo lang geduurd heeft. Op een heleboel manieren niet dus, hè. Maar de stenen tafelen kwamen nauwelijks beneden en ze werden kapot geworpen. Maar toen de houten kist gemaakt werd, stond alvast dat die zou moeten worden overtrokken met goud. Hoewel de Heer het er toen niet bij zei, in Exodus 34, en ook niet hier in Deuteronomium 10, maar niettemin voor die tijd, namelijk in Exodus 25, was al gezegd dat de getuigenis bewaard zou moeten worden in deze ark van sittimhout met voorgeschreven maten, en die zou worden overtrokken met louter goud, en die zou voorzien worden van het verzoendeksel met daarop de cherubim enzovoorts. Kortom, alle voorschriften omtrent de Ark des Verbonds waren al gemaakt. Maar toen Mozes voor de tweede keer de berg op moest om het tweede stel stenen tafel te houden en te laten, graveren, zoiets, hè? Zo heet het toch? Ja, toen werd hem gezegd, maak u een houten kist. Terwijl de voorschriften omtrent de bouw van de Ark des Verbonds er al bestonden. En later zegt Mozes dan dat inderdaad het tweede stel stenen tafel nog steeds is in de houten kist die hij gemaakt had. Maar wij weten dat het inmiddels niet meer de houten kist was. Het was namelijk de Ark des Verbonds. En dat is maar waar het om gaat. Die gouden Ark des Verbonds was dus feitelijk ook een tweede. De oorspronkelijke uitvoering was inderdaad voorlopig. Het was een voorlopige uitvoering in hout. Die pas later kennelijk is overtrokken met goud en voorzien van het deksel. En ook dat is simpelweg een uitbeelding van hoe het oude verbond voorbij gaat. En ze wordt vervangen inderdaad door het nieuwe verbond. En om het dan heel snel te vertellen, het overtrekken van de houten kist met goud is eigenlijk ook hetzelfde als het scheuren van het voorhangsel. Want het betekent het einde van het oude verbond en het betekent het aanbreken van het nieuwe verbond. En het breken van de stenen tafelen betekent uiteraard het einde van het oude verbond, het welk zij verbroken hebben, staat er dan met een wat ironische woordkeus, denk ik altijd, hè? Jeremia 31. Mijn verbond het welk zij verbroken hebben, want het is de verwijzing tegelijkertijd naar het breken van de stenen tafelen die Mozes verbroken had. Maar de komst van het nieuwe stel stenen tafelen is uiteraard een beeld van het nieuwe verbond dat zou aanbreken. En daar gaat het maar om. Wij vinden op het punt waar wij aangekomen zijn in de geschiedenis van Israël in de woestijn uitgebreide voorschriften omtrent de eredienst, omtrent de tabernakel, omtrent de priesterschap daaromheen en omtrent wetten die daar eerst rechtstreeks mee te maken hebben en dan voorschriften omtrent wetten die daar niet al te direct mee te maken hebben. Maar neem niet weg dat het alles gepaard gaat, inderdaad, met de geschiedenis van het Gouden Kalf. Dat wil zeggen dat er toch eerst gesproken wordt over hoe dat oude verbond uiteindelijk verbroken zou worden. En hoe het eerste zou worden weggenomen om het tweede te stellen. Maar dat is een woordkeus, uiteraard, die we ontlenen aan de Hebreeënbrief. En daar komen we automatisch in terecht. Dat kan niet missen, want deze zaken, wel, daar wordt eigenlijk alleen naar verwezen, inderdaad in de Hebreeënbrief. Het punt is dat, als we nou spreken over Bijbelse typologie, dan zouden we in het eerst moeten denken aan de tabernakel in het algemeen, want dat moet helemaal typologie zijn in elk geval. En dan denken we dus automatisch ook aan de Ark des Verbonds in het Heilige der Heiligen van de tabernakel in het bijzonder. En dat is feitelijk het hart ook van de specifiek Bijbelse typologie. Ik praat dus nou niet over symboliek in het algemeen, want dat vind je niet alleen in de Bijbel, maar de hele wereld door. Hè? De hele schepping is daar vol mee. Maar ik praat over specifiek Bijbelse typologie, voorwerpen en zaken die speciaal gemaakt werden om bepaalde geestelijke waarheden uit te beelden. En dan komen wij terecht, inderdaad, bij de dienst onder het Oude Verbond en dus in de tabernakel in het algemeen. Maar daarmee komen we terecht bij de Ark des Verbonds in het bijzonder. En als ik dan nog verder in het bijzonder treed, dan komen wij terecht, inderdaad, bij het tweede stel stenen tafelen dat immers bewaard werd in de Ark des Verbonds. Want dat is het hart ook van de, zou ze bijna zeggen, van de Israëlitische liturgie. Toch? Dus het centrum van de hele eredienst van Israël. Dus heel strikt. Nee, toen werd Israël gelegerd in de woestijn rondom de tabernakel. Maar de tabernakel was opgebouwd eigenlijk rondom het Heilige der Heiligen. En dat weer rondom de Ark des Verbonds. En de Ark des Verbonds weer rondom de stenen tafelen. Maar wel het tweede stel. En daar gaat het maar om. En dan heb ik nog niet eens gezegd, maar daar kom ik vanzelf nog op natuurlijk, maar dan heb ik nog niet eens gezegd dat weliswaar de Ark des Verbonds in het Heilige der Heiligen, met daarin de stenen tafelen, het hart was eigenlijk van de Israëlitische eredienst, maar dat het hele vertrek, inclusief de Ark des Verbonds, in duisternis gehuld was en afgesloten was, want men mocht er niet eens komen. Met andere woorden, het was verborgen, er hing een gordijn voor. Men wist dat het er was, maar men kon niet zien wat er was. En dat is van belang. Dat is namelijk, zoals ik zei, het hart van de Bijbelse typologie. En dat wordt ook min of meer, althans, uitgelegd in de schrift. Zijn wij genadig, de Bijbel staat vol met typologie. Er zijn vele mensen die grote bezwaren maken tegen de bespreking van Bijbelse typologie, zo in het algemeen. Ja, om een heleboel redenen. Maar neem niet weg dat vaststaat dat iets als typologie nou in ieder geval bestaat, laat ik het dan heel voorzichtig zeggen. Maar ik moet tegelijkertijd zeggen dat er inderdaad maar weinige zaken zijn die de typologie betreffen, die ook inderdaad door de Bijbel zelf, of in de Bijbel zelf, verklaard worden. Dus niet zoveel. En dat is ook de reden waarom velen bij voorkeur die hele typologie maar aan de kant schuiven, omdat men zegt, ja, je kunt er alle kanten mee op. Sommigen wel, natuurlijk, hè. Ja, als je een slechte fiets hebt met een krom frame, een kromme voorwerk en vooral een krom voorwiel, dan kun je alle kanten mee oprijden. Dat is waar, maar je kunt het nou eens een fiets noemen, bedoel ik maar. En daar gaat het maar om. Maar als je een goede fiets hebt, die loopt vanzelf rechtuit. Het hangt van die fiets af. En dat is het probleem. Men zegt, je kunt er alle kanten mee op met de typologie. Ja, als je er geen idee van hebt wat het zou moeten zijn en wat je ermee aan moet, dan kun je er alle kanten mee op, vooral als je dat nog wil ook. Dat geldt trouwens voor de hele Bijbel, hoor. Dus ik vind helemaal geen argument. Hè? Met typologie kun je alle kanten. Je kunt met de Bijbel alle kanten op, dat weet iedereen. Als je wil wel. Vooral als je er geen verstand van hebt. Weet u nog, je eerste autorijles? Nou goed. Alle kanten op, hè? Behalve de goede, ja. Inderdaad. Nou goed, ik ben in ieder geval een kant opgegaan inmiddels, namelijk naar Hebreeën 9, want daar wordt dan toch wat typologie verklaard. Nogmaals, er wordt niet veel typologie verklaard in de schrift, dat is waar, maar we vinden, maar het eigenaardige is, de dingen die verklaard worden, die kent men gewoonlijk niet, hè. Om eens, ja, terwijl u ze opzoekt, praat ik gewoon door, maar ik maak van de tijd graag gebruik, hè. Hebreeën 9, daar zouden we naartoe, ja. Maar inmiddels ben ik met mijn gedachten bijvoorbeeld in Romeinen 5, waar uitdrukkelijk gezegd wordt dat Adam, inclusief zijn zonde en dood, dat Adam een voorbeeld, een type staat er heus letterlijk in het Grieks zelfs, een voorbeeld was van degene die komen zou. Maar ik zou wel willen weten wie dat eigenlijk begrijpt, eerlijk gezegd. Heel weinig, hè? Maar Adam is een type van degene die komen zal. Dat ontgaat de meesten en ook de meeste gelovigen, want die denken allemaal dat Adam en allen die in Adam zijn, allen die Adams natuur erachter zijn, dat die beelddragers God zijn, terwijl de schrift zelf zegt dat het niet zo is en dat Adam niet de beelddrager Gods is die verschijnen zal, maar hij is een voorbeeld van degene die verschijnen zal. Dat staat gewoon in de Bijbel. Waarna gezegd wordt dat Adam dus een type is van Christus en Christus is de beroemde mens, de aangekondigde mens naar Gods beeld en Gods gelijkenis. Dat is wat de schrift erover zegt. Kortom, het is typologie, maar het is in ieder geval in de schrift verklaarde typologie, maar men wil er gewoon niet van weten. Want het is zo'n verheffende gedachte dat wij van nature beelddragers God zijn. En als je dat gelooft, dan hoef je het niet alsnog meer te worden. En dan is er geen enkele behoefte aan evangelie of iets dergelijks. Dan ben je meteen daar vanaf, hè. En bovendien, in elk geval mis je dan de kern van de Bijbelse boodschap. De Bijbelse boodschap is namelijk dat de natuurlijke mens niet beelddrager Gods is, maar beelddrager is van Adam. En dat dus in elk natuurlijk mens de zonde en de dood heerst. En daarom heeft hij behoefte aan de blijde boodschap die zegt dat God een andere mensheid maakt, die niet begint met Adam, of die niet vast ligt in Adam, maar die vast ligt in Christus. Een nieuwe mensheid die niet vast ligt in de mens die uit de aarde is, maar een nieuwe mensheid die vast ligt in de mens die uit de hemel is, namelijk Christus zelf. En zo goed als wij van nature het beeld van de aardse mens gedragen hebben, 1 Korinthe 15, dragen wij door wedergeboorte dan wel door opstanding het beeld van de hemelse mens. Dus dan weet je meteen hoe je beelddrager Gods wordt, door wedergeboorte. Maar als je denkt dat je al beelddrager Gods bent, hoef je ook niet wedergeboren te worden, dan ben je heel het evangelie kwijt. Zo gaat dat. Kun je zeggen, ja, is typologie, ja, nou en? Inderdaad, dat is typologie. Mooi, hè? Goed, hè? Duidelijk ook, hè? Ja, alleen je kunt het weggooien, maar goed. En een andere mooi beeld, mooie Bijbelse typologie, een die ook verklaard wordt, is die van de tabernakel in het algemeen. Hier in Hebreeën 9 namelijk. Ja. Want daar wordt gewoon gezegd wat het uitbeeldt. Namelijk, de verhouding, het beeld uit de verhouding tussen het oude en het nieuwe verbond. Met de nadruk uiteraard op het nieuwe verbond. Want het gaat erom dat het oude verbond niet het definitieve is. Dat is niet wat Gods bedoeling was. Want het oude verbond is net als Adam een voorbeeld van datgene wat komen zou. Hetzelfde verhaal. Dat staat recht. De hele wet is een voorbeeld van wat komen zou. U hebt Hebreeën 9 voor u. Dan heb je ook Hebreeën 10 voor u liggen vermoedelijk. Vers 1. Want de wet hebben een schaduw. Type, voorbeeld, schaduw. Hebben een schaduw der toekomende goederen. Nou, dat is maar waar het om gaat. De wet is een schaduw van toekomende goederen. Dat wil zeggen, de wet, het oude verbond, het Mozaïsch verbond, was niet wat blijven zou, maar in tegendeel, er zou wat anders komen. En dit oude verbond, het Mozaïsch verbond, is een voorbeeld van dat nieuwe verbond dat komen zou. En daarom is de komst van het nieuwe verbond ook uitdrukkelijk in het oude verbond aangekondigd. Ik zoek even naar die tekst waar staat. Oh ja, vers 9 van Hebreeën 10, daar wordt het zo kernachtig gezegd. Dat zou je helemaal met hoofdletters kunnen schrijven wat mij betreft. De tweede helft namelijk van vers 9, maar je mag de eerste helft ook lezen hoor. Er staat namelijk in vers 9, toen sprak hij, zie ik kom om uw wil te doen, o God. Het suggereert ook dat er eerst anderen waren, maar die kwamen niet om Gods wil te doen. Die zouden wellicht Gods wil hebben moeten doen, maar konden dat niet. Er staat hier allemaal niet zo uitgebreid bij, maar dat komt natuurlijk doordat de uitspraak, zie ik kom om uw wil te doen, ontleend is aan Psalm 40. Maar daar staat er wel uitgebreid bij dat al die instellingen van het oude verbond inderdaad, geen kracht in zichzelf hadden, maar dat al die instellingen van het oude verbond, zoals slachtoffer en brandoffer, en zoals het doorboren van de oren en dat soort dingen meer, Al die dingen spreken over de komst van het nieuwe verbond, de komst namelijk van degene die dat nieuwe verbond in werking zou stellen. De middelaar van het nieuwe verbond. En daarover wordt in de psalm gesproken. En daarin vinden wij woorden dus van die middelaar van het nieuwe verbond die zegt: zie, ik kom om uw wil te doen, o God. En dan wordt er vastgesteld, hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Christus, de middelaar van het nieuwe verbond, neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Het eerste wat? Ja, wat je maar wil, mensen. Alles namelijk. Al het eerste wordt weggenomen om het tweede te stellen. Het tweede wordt namelijk gesteld in de plaats van het eerste. Natuurlijk gaat het hier in de eerste plaats om het eerste verbond, in de zin van het verbond der wet, wat weggenomen wordt, waar het nieuwe verbond voor in de plaats komt. Dat wordt ook uitdrukkelijk beschreven, 2 hoofdstukken eerder, in Hebreeën 8. En dat is weer ontleend aan Jeremia 31, dat lijkt me een duidelijke zaak. Maar dat niet alleen, hij neemt ook die oude offers weg, omdat het eenmalige nieuwe offer van het nieuwe verbond voor in de plaats te stellen. Hij neemt ook het oude Levitische priesterschap weg, wat ingesteld werd, inderdaad in Exodus, bij de komst van de wet. Maar hij neemt het oude Levitische priesterschap weg om het tweede, namelijk het priesterschap naar de ordening van Melchizedek, daarvoor in de plaats te stellen. Dat is 3 hoofdstukken eerder, namelijk Hebreeën 7, waar het staat. Enzovoorts. En hij neemt ook inderdaad Adam weg, die oude mensheid, om daar het tweede, dat wil zeggen de tweede mensheid, voor in de plaats te stellen. Die tweede mensheid waarvan Christus het hoofd is. Hij neemt dus de eerste Adam weg om de tweede Adam te stellen. Dat is ook zo, ja. Of dat typologie is, weet ik eigenlijk niet. Het gaat gewoon om een algemeen principe, wat de hele Bijbelse geschiedenis door, de hele heilsgeschiedenis door, een belangrijke rol speelt. De eerste verdwijnt en de tweede is definitief. Zo gaat dat nou eigenlijk. Dat is in talloze voorbeelden nog meer van, maar laat ik die nou maar niet noemen. Maar het gaat om een universeel principe. En dat principe wordt in de wet ook uitdrukkelijk geïllustreerd. Namelijk in de tabernakel in de eerste plaats. Dat is het meest eenvoudige. Want dat staat in Hebreeën 9. Want dat heb je nou inmiddels opgezocht, neem ik aan. Ja. Hebreeën 9, daar staat in vers 1. Zo had dan wel ook het eerste rechten van godsdienst. Het eerste. Er staat in de vertaling het eerste verbond. Maar hier staat gewoon letterlijk het eerste. Dat slaat op het verbond natuurlijk. Maar letterlijk staat er het eerste had rechten van dienst. En het leuke is dat hoofdstuk 10 vers 9 zegt, hij neemt het eerste weg. Dat is maar waar het om gaat. Hetzelfde eerste namelijk. Dat oude verbond in elk geval. Het eerste had dus rechten van dienst. Rechten betekent gewoon inzettingen. Waarom het zo niet vertaald is, weet ik ook niet. Maar goed, hè. Inzettingen van dienst, laten we zeggen godsdienstige inzettingen of instellingen of iets dergelijks. Hè. Het oude verbond had inderdaad bepaalde godsdienstige, religieuze instellingen, zoals daar was in de eerste plaats het wereldlijk heiligdom. In de zin van het aardse heiligdom uiteraard, hè. Dat heiligdom wat aan de wereld gegeven werd en in de wereld gezet werd. In de praktijk betekent gewoon tussen de mensen. Vanzelfsprekend, het wereldlijk heiligdom. Want de tabernakel, dat is dat wereldlijk heiligdom. De tabernakel was toebereid, maar dan moeten we even wennen waarschijnlijk aan de uitspraken die hier staan. De tabernakel was toebereid, namelijk de eerste. De tabernakel betekent gewoon tent. En voor de gelegenheid wordt tabernakel beschreven alsof het er twee zijn. Twee tenten namelijk. In de praktijk waren het gewoon twee vertrekken. Maar ze waren van elkaar gescheiden. Dat staat hier ook. Niet alleen waren die ruimten van elkaar gescheiden door het gordijn, het voorhangsel, of hoe het heet mag. Maar ook de overkapping, het dekzeil of noem je zoiets in gewoon Nederlands. Was ook gewoon, niet allemaal, niet altijd. Maar was gewoonlijk ook zelfs in tweeën gesplitst. En met elkaar verbonden door gouden haakjes en striklistjes en hoe het allemaal heten mag. De dames hebben daar verstand van. Haakjes en striklistjes, hè. Nou goed. Maar vers 2 dan, hè. De tabernakel was toebereid, namelijk de eerste, daar gaat hij al. En er is een reden waarom de apostel niet spreekt over de tabernakel in het algemeen, maar hij spreekt uitdrukkelijk over de eerste en tweede tabernakel. Er waren twee vertrekken, maar je voelt de bui al hangen natuurlijk inmiddels. Want er waren twee vertrekken, maar we kennen het principe als het twee zijn. Wel, de eerste wordt weggenomen om het tweede te stellen. Dus je weet nou al hoe het verder gaat, hè? Er was een eerste tabernakel, nou als de eerste was verdwijnt hij. Uiteindelijk is zelfs, gaat het zelfs op, wanneer je zegt, de tabernakel was de eerste heiligdom. De hele tabernakel is weggenomen en werd vervangen door de tempel. Die geacht werd blijvend te zijn. Wel, die werd ook verwoest natuurlijk. Maar onder het oude verbond kennen we twee van deze heiligdommen. De ene werd weggenomen, was ook per definitie van tijdelijke aard. Het hele woord tabernakel betekent altijd, het was een tent. He? En een tent is verondersteld dat het geen blijvende vestiging is. He? Zo is het toch? Abraham woonde in tenten, weet u wel, in het land. Waarom? Ja, omdat het land nog niet van hem was. Het was nog niet definitief. De Heer moest het hem nog geven enzovoort. Dus een tijdelijke woning heet dat. He? Dus inderdaad een tent. Maar goed, hier gaat het over eerste en tweede. Er staat, de tabernakel was toebereid, namelijk de eerste. In welke was de kandelaar en de tafel en de toonbroden? Welke genaamd wordt het heilige? Die eerste tabernakel, of zo je wilt, het eerste vertrek in de tabernakel, wordt genoemd het heilige. Maar achter het tweede voorhangsel, dat is wat verder in de Bijbel gewoon het voorhangsel genoemd wordt. Hier heet het het tweede voorhangsel, want je hebt natuurlijk eerst een gordijn waarachter zich het heilige bevindt. Maar dan, daarna komt men bij het tweede voorhangsel waarachter zich het heilige der heiligen bevindt. Hè? Twee vertrekken achter elkaar. De eerste voorhang heet trouwens meestal de deur. En de tweede voorhang heet inderdaad de voorhang of het voorhangsel. Maar goed, dus achter het tweede voorhangsel, let op maar, hè? Maar achter het tweede voorhangsel was de tabernakel genaamd het heilige der heiligen. Het tweede vertrek dus, hebbende... Er staat niet daarin bevond zich, maar er staat hebbende. Een gouden wierookvat en de ark des verbonds, alom met goud overdekt. Zie je hoe subtiel er toch naar verwezen wordt dat het ding weliswaar van goud was, maar er wordt gezegd hij was met goud overdekt. Waarna wij moeten vragen, maar wat was er dan onder? Hij was dus niet eerst, niet oorspronkelijk van goud, hij was oorspronkelijk van hout. En daarna pas met goud overdekt. Dan heb je hetzelfde verhaal dus. Hè? Wordt even subtiel naar verwezen. Met goud overdekt. Eerst hout en in tweede instantie pas goud. Nou, ga maar even verder. De ark des verbonds, alom met goud overdekt. In welke was de gouden kruik daar het manna in was. En de staf van Aaron die gebloeid had. En de tafelen des verbonds. Hier vinden we een opsomming. Het is altijd wat lastig, want ik moet elke keer... Moet ik erbij zeggen, wat er aan mankeert hè, aan deze formulering, want er worden dikwijls verkeerde conclusies getrokken uit deze formulering. Dat is nergens voor nodig overigens. Maar als er staat in welke was het, de gouden kruik waar het manna in was, dan dienen wij te bedenken dat in het Grieks, want dit is Nieuw Testament, is Grieks, hè, dat in betekent verbonden met de indruk, drukt feitelijk gewoon gemeenschap uit, anders niks. En in de praktijk zouden wij in het Nederlands niet mogen zeggen, in het Grieks mag dat wel, maar in het Nederlands mogen wij niet zeggen dat de kruik met manna in de ark des verbonds was, want die was er niet in, maar stond ervoor. Ja, je hoorde erbij. Dat is wat het Griekse woordje in betekent, hè? Het hoort erbij. In de praktijk stond het ervoor. Hetzelfde geldt voor de staf van Aaron, die lag niet in de ark des verbonds. Maar lag ervoor, staat ook uitdrukkelijk uitgebreid in het Oude Testament, hoor, dat het zo was. Lag ervoor, lag er niet in. En de tafel des verbonds, en inderdaad, die hoorde ook bij de ark, maar die bevonden zich erin. Dat kan niet missen, er staat ook expliciet in de schrift, moet ik dat noemen? Moet ik dat noemen? Ja, moet ik dat even noemen? Moet ik even zoeken. 1 Koningen 8. Doet er niet zo geweldig veel toe in dit verband, maar 1 Koningen 8 vers 9. Daar gaat het over de inwijding van de tempel, met nog steeds diezelfde ark des verbonds. En er staat in 1 Koningen 8 vers 9, er was niets in de ark dan alleen de twee stenen tafelen die Mozes bij Horeb daarin gelegd had. Nou, dat lijkt me duidelijk genoeg. Er was niets anders in dan dat. En hetzelfde staat in 2 Kronieken 5. Vers 10. Er was niets in de ark dan alleen de twee tafelen die Mozes bij Horeb daarin gedaan had als de Heer een verbond maakte met de kinderen Israëls toen zij uit Egypte uitgetogen waren. Er zijn in ieder geval twee schriftplaatsen. 1 Koningen 8 vers 9 en 2 Kronieken 5 vers 10. Nou, en dan voor de goede orde even Numeri 17. U hoeft toch niet voor in uw Bijbel te kijken in welke volgorde al die Bijbelboeken zich in geplaatst zijn, hè? Dat weet u zo wel, hè? Het is vervelend werk, maar je moet gewoon een keer al die Bijbelboeken op kunnen zeggen achter elkaar, hè? Ja. Dat moet je eerst leren. Daarna de tafels van 10. Van 1 tot 10, bedoel ik. Goed. Wat zei ik? Nummer 17, vers 10. Waar staat, toen zeide de Heer tot Mozes, breng de staf van Aaron weder voor de getuigenis in bewaring. Let op, voor de getuigenis. En in de praktijk dus voor de ark des verbonds. Niet erin, maar ervoor. Breng de staf van Aaron weder voor de getuigenis in bewaring. Nummer 17, vers 10. Tot teken voor de wederspannige kinderen, alzo zult gij een einde maken van hun murmureringen tegen mij, dat zij niet sterven. En Mozes deed het gelijk als de Heer hem geboden had, enzovoorts. Het was trouwens al eerder gebeurd, want de staven van de stammen van Israël werden voor de getuigenis gelegd in de tabernakel. En de andere dag bloeide de staf van Aaron en toen zei de Heer, die staf die wil ik graag terug. Dat zou ik ook gedacht hebben, dat is een goeie. Hè? Die wil die graag terug hebben. Dus die werd voor de ark des verbonds gelegd, niet erin, want dat was niet de bedoeling. En datzelfde geldt voor het manna, dat is nog verder terug, dat was Exodus 16, hè. Exodus 16, vers 33. Ook zeide Mozes tot Aaron, neem een kruik en doe een gomer vol man daarin en zet die voor het aangezicht des Heren tot bewaring voor uw geslachten. En in vers 34, alzo zetten ze Aaron voor de getuigenis tot bewaring. Nou, dat is het dan. Meer lezen we daar niet over. Zodat eigenlijk hiermee de betekenis van het Griekse voorzetsel in geïllustreerd wordt. Ja, kan het ook niet helpen, hè. Maar zo is dat. Het betekent dat daar was de ark des verbonds. Daar hoorde bij de bloeiende staf van Aaron. Er hoorde ook bij de kruik met manna. Er hoorde ook bij de twee stenen tafel. Er hoorde zelfs bij het gouden wierookvat. Maar strikt genomen, het gouden wierookvat stond niet eens in het heilige der heiligen. Maar stond in het heilige, namelijk op het reukofferaltaar. Voor de ark, maar van de ark gescheiden door het voorhangsel. Niettemin, het reukofferaltaar was gericht op en gewijd aan de ark des verbonds, die een paar el verderop stond, maar met een gordijn ertussen. Maar stond dus niet eens in het heilige der heiligen. Het hoorde erbij, staat er, maar het was er niet in. Nou, daar moet ik het even bij laten, maar wij dienen nou eenmaal goed in het hoofd te hebben dat die ark des verbonds, die kist dus slechts tot doel had, niet de bewaring van allerlei heilige voorwerpen, maar had tot doel dat daarin de twee stenen tafelen zouden bewaard worden. En dat was zo ook vanwege de profetische betekenis, maar daar kom ik zo wel op. Want ik ga weer even terug naar Hebreeën 9. Want er werd gesproken over het tweede heiligdom. Daar stond maar weinig in, maar het weinige wat erin stond, wordt het meest uitgebreid genoemd. Dat is het leuke van het verhaal natuurlijk. Moet je opvallen, hè? Niet zomaar een opzomming. Want vers 2 zegt, er was het heilig en daar was de kandelaar, de tafel en de toonbroden. En zelfs was er het gouden reukofferaltaar. Maar dat wordt niet eens genoemd, want Paulus geeft de voorkeur aan om het wierook, het gouden reukofferaltaar te noemen in samenhang met de Ark des Verbonds en dus samen met het Heilige der Heiligen. Hij trekt zoveel mogelijk daar naartoe dus en zegt dat daarin is de Ark des Verbonds, hebben een gouden wierookvat, gouden kruik, met manna, de staf van Aaron die gebloeid had, de tafelen des verbonds, en boven over deze ark waren de cherubijnen, der heerlijkheid. Dan weet je meteen wat een cherubijn voorstelt. Het is opmerkelijk, hè? Daar zoeken zoveel mensen al zoveel eeuwen naar. Staat gewoon in de Bijbel. Cherubijnen der heerlijkheid. Ze zijn een uitbeelding van de heerlijkheid van Christus. Anders niks. De cherubijnen der heerlijkheid die het verzoendeksel beschaduwden, van welke dingen wij nu van stuk tot stuk niet zullen zeggen. Dat vind ik de mooiste uitdrukking, eerlijk gezegd. De mooiste uitdrukking. Niet de mooiste gedachte, maar de mooiste uitdrukking in heel de Hebreeënbrief. Van welke dingen wij nu van stuk tot stuk niet zullen zeggen. Maar daarmee heeft het dus wel gezegd dat het heel goed mogelijk is om van stuk tot stuk deze dingen te bespreken, omdat ze nou eenmaal een betekenis hebben. Een profetische betekenis. Uiteraard. Historische betekenis wellicht ook. Maar historie is historie. Ik bedoel, dat is geweest. Maar hij zal er nu van stuk tot stuk niets over zeggen. Maar hij zegt het kennelijk ook om het maar af te snijden, want het zal allemaal wel door zijn gedachten geschoten hebben. Maar hij zegt, vers 6, deze dingen nu al dus toebereid zijnde, zo gingen wel de priesters in de eerste tabernakel. Dat wil zeggen, de priesters gingen in het heilige. Te allen tijden, altijd gewoon, om de diensten te volbrengen. Want het oude verbond heeft nou eenmaal rechten van dienst. En die dienst werd altijd volbracht in de tabernakel, namelijk in de eerste, in het heilige dus. En vers 7 zegt dan, maar in de tweede, in het heilige der heiligen, met het ark des verbonds en al die voorwerpen en de cherubijnen en het verzoendeksel en alles wat er maar bij hoort. In de tweede ging alleen de hoge priester eenmaal per jaar en niet zonder bloed, het welke offerde voor zichzelf en voor het volks misdaden. En de betekenis daarvan staat er meteen achter. Waarmede de Heilige Geest dit beduidde, dat de weg des heiligdoms nog niet openbaar gemaakt was, zolang de eerste tabernakel nog stand had. En daarna wordt het nog verder uitgelegd. Het idee is namelijk dat er geen dienst gedaan werd, behalve die ene dag per jaar dan, dat er geen dienst gedaan werd in het heilige der heiligen, zolang er dienst gedaan werd in het heilige, en dat was altijd. En dan weet je natuurlijk waar het op slaat al, staat ook in de volgende verse gewoon hoor. Maar je weet waar het op slaat. Het heilige is de uitbeelding van het oude verbond. Maar zolang daar dienst wordt gedaan onder het oude verbond, of zal ik gewoon zeggen, zolang men onder de wet leeft, want eigenlijk is dat hetzelfde, is de weg naar het nieuwe verbond, naar het heilige der heiligen dus, afgesloten. Dat is wat er staat. Snap je? Vers 8. Waarmede de Heilige Geest dit beduidde, dat de weg des heiligdoms nog niet openbaar gemaakt was, zolang de eerste tabernakel nog stand had, zodat de uitspraak, hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen, ook betekent, hij neemt het heilige weg om het heilige der heiligen te stellen. Maar het staat er vervolgens achter, hoor. Er staat, zolang de eerste tabernakel nog stand had, welke was een afbeelding, de eerste tabernakel, het heilige, was een afbeelding voor die tegenwoordige tijd, in welke gaven en slachtoffers geofferd werden. Dat wil zeggen, het heilige was een afbeelding van het oude verbond, de tijd die toen was. De tijd waarin gaven en slachtoffers geofferd werden, die degene die de dienst pleegde niet konden heiligen naar het geweten. Niet konden heiligen naar het geweten, moet ik eigenlijk lezen. Dat wil zeggen, er werden onder het oude verbond allerlei offers gebracht, onder de voorschriften van het oude verbond, maar die konden de mens niet heiligen. Nou, wellicht aan de buitenkant, daar wordt inderdaad over gesproken, tot reinheid des vlees heet dat, maar daar gaat het natuurlijk niet echt om. Dan gaat erom dat de mens inwendig, namelijk dat zijn hart, zijn geweten, om zo te zeggen, gereinigd zou worden. Maar dat kon niet, zolang de eerste tabernakel stand hield, waren de heidenen even goed uit. Want die hadden niet het heilige. Nou ja, goed. Als ik het anders zeg, de heidenen waren beter af en die hadden de wet niet. Hm? Toch? Zeg ik dan wat verkeerds? Nee, zolang daar die dienst onder de wet was, was de weg tot het ware heiligdom, dat wil zeggen tot het heilige der heiligen, afgesloten. Nou goed, laten we maar gewoon verder gaan. Er staat dus dat het was die tegenwoordige tijd, en met een dienst versteen, bestaande alleen in spijzen en dranken en verscheidene wassingen en rechtvaardigmakingen des vleeses, niet des geestes. Dus reiniging of rechtvaardigmaking, eigenlijk komt het op hetzelfde neer, maar rechtvaardigmaking of reiniging van de buitenkant. En die dienst was opgelegd tot op de tijd der verbetering, staat er. Tijd der verbetering, dat is gewoon, dat is wat moeilijk Nederlands natuurlijk, maar dat betekent gewoon tot op de betere tijd. Maar in plaats van het bijvoeglijk naamwoord beter, wordt er een zelfstandig naamwoord gebruikt om het te onderstrepen als het ware. Tot op de betere tijd moet je dus lezen. Of tot op de tijd der verbetering. Tijden der verkoeling zijn het ook, maar dat is in een andere schriftplaats, hè? U weet toch, de Hebreeënbrief spreekt over 14 betere dingen, waaronder deze betere tijd. Dat is de tijd namelijk van het nieuwe verbond. Nou, wanneer breekt de tijd van het nieuwe verbond aan? Heel gemakkelijk als de dienst onder het oude ophoudt. En officieel, laten we daar dan maar vooruit gaan, anders wordt het te moeilijk wellicht, maar officieel gebeurde dat dus bij het scheuren van het voorhangsel. Of staat het in de wet dat ze het voorhangsel moesten scheuren tegenwege? Nee, het staat niet in de wet. Dat gebeurde gewoon. Dat is gewoon historisch. Toen de Heer stierf, scheurde immers het voorhangsel. Dit voorhangsel. Was dat hetzelfde voorhangsel? Nou ja, misschien letterlijk niet, maar overdrachtelijk wel. De afscheiding namelijk tussen heilig en heilige der heiligen. Dat voorhangsel scheurde toen de Heer stierf, waarmee dus de weg naar het ware heiligdom, om zo te zeggen, inderdaad werd vrijgemaakt. Zoals de uitdrukking luidt in Hebreeën 9 vers 8. En datzelfde scheuren van het voorhangsel wordt ook letterlijk aangehaald vervolgens in Hebreeën 10, vers 20. Want daar staat in vers 19 en 20... Er staat, terwijl wij dan broeders vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom. Er staat gewoon overdrachtelijke taal, hè? Ja. Terwijl wij dan broeders vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom, wil zeggen dat wij vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heilige der heiligen. Nou, dat is er niet eens meer, letterlijk. Maar daar gaat het ook niet om. Het gaat erom dat het heilige der heiligen een beeld is van het nieuwe verbond. Wat kwam in de plaats van het oude. En daaronder zouden wij ons moeten stellen. Heb je daar vrijmoedigheid voor nodig? Ja, wis. Nou, sommigen van ons eigenlijk niet, denk ik wel eens. Maar anderen hebben er grote moeite mee, hebben die vrijmoedigheid niet. Om in te gaan in dit heiligdom. Ze hebben niet de vrijmoedigheid om het heilige achter zich te laten. Want de wet is heilig, dat weet u, hè? Ik zal het nog een keer extra zeggen, de wet is heilig. Anders zeggen ze, ik leg aan wat zegt, de wet is een leugen. Dat heb ik ook ooit eens gezegd, ja, dat zei Johannes ook. Dus, maar je moet dan begrijpen wat de uitdrukking betekent. Maar bij wijze van compensatie zeg ik dan nu, de wet is heilig. Dat staat allemaal in de schrift, dus, de wet is heilig. Nou, men zou vrijmoedigheid moeten hebben om het heilige achter zich te laten. En dus het heilige der heiligen binnen te gaan. Als wij tegen iemand zeggen dat we kinderen God zijn, dan zeggen ze, ja, maar dat kan je me zo niet zeggen. Wij zeggen dus eigenlijk dat wij leven onder het nieuwe verbond. En wedergeboren zijn door de opstanding van Christus, zeggen ze, maar dat kun je me zo niet zeggen. Dat mag je niet zeggen, of dat kan je niet weten, of iets dergelijks. Of dat mag je je niet toe-eigenen. Dat is gewoon gebrek aan vrijmoedigheid om in te gaan in het heiligdom. Ik weet wel, men heeft de uitdrukking uit Hebreeën 10 vers 19 vervolgens weggeredeneerd door te zeggen dat die eigenlijk betekent dat wij, wanneer wij in moeilijkheden zitten, dat wij dan in gebed tot God kunnen gaan, of tot de Heer Jezus Christus, en dan inderdaad hem aanroepen. En het naderen tot de troon der genade uit Hebreeën 4 beschouwt men gewoon als een moeilijke uitdrukking voor gaan bidden. Maar dat is niet waar. Dat is een groot misverstand, hoor. Ik zeg niet dat het er niet mee te maken heeft, maar ik zeg alleen dat het een groot misverstand is. Als men namelijk even kijken of je nog wakker bent. Als men namelijk nadert, en of je goed opgelet hebt, straks bij de schriftlezingen. Als u namelijk nadert in het Heilige der Heiligen tot het Ark des Verbonds, waarom zou u dat doen? Wat had de Heer beloofd? Exodus 25. De Heer had beloofd dat hij daar zou spreken van tussen de cherubim. Wij zouden niet moeten naderen tot dat heiligdom, tot de Ark des Verbonds, dus onder het Nieuwe Verbond, opdat wij tot God zouden spreken. Wij zouden moeten naderen opdat hij zou spreken en wij zouden luisteren. Dat is het verhaal. En als wij naderen, letterlijk volgens de Bijbelse gedachte en de Bijbelse uitleg ook van deze typologie, als wij dus met vrijmoedigheid ingaan in dat heiligdom, dan doen wij dat om daar te luisteren naar het woord Gods. En niet in de eerste plaats opdat hij naar ons zou luisteren. Ik meen dat het de prediker was die zei, als je nadert in het heiligdom of zoiets, als je komt tot de tempel of komt tot de Heer of iets dergelijks, dan zou je dat niet moeten doen om daar je offers te brengen, om daar je gaven te geven. Je zou dat moeten doen om naar de Heer te luisteren. Want hij zou al daar spreken. En zo vinden we dus de Heer Jezus op 12-jarige leeftijd in de tempel om wat te doen. Dan zeggen we, ja, het was Pasen, het moest, het was voorschrift. Ja, zo ken ik het nog wel. Wat deed hij daar op 12-jarige leeftijd? Luisteren naar het woord Gods uiteraard. Toch? En zo vinden wij Maria aan de voeten van de Heer Jezus. Die is nog moeilijker. Vinden we Maria aan de voeten van de Heer Jezus. En de Heer zegt daarover, Maria heeft het goede deel gekozen. En de Heer verwijst dan naar een psalm waarvan ik het nummer uit het hoofd niet weet. 27? Ja, het kan best, zuster. Ik weet het echt niet uit het hoofd. Maar we verwijzen naar een psalm waar staat dat het inderdaad de bedoeling is dat men al de dagen zijns levens het woord God zou onderzoeken, naar de Heer zou luisteren, in zijn tempel, in zijn heiligdom. En daar gaat het hier ook over. Waarom zou men naderen in het Heilige der Heiligen tot de Ark des Verbonds? Omdat de Heer vandaar, vanaf dat verzoendeksel van tussen de cherubim, tot het volk zou spreken. Zodat het naderen tot de troon der genade niet hetzelfde is als gaan bidden. Het is hetzelfde als gaan luisteren naar het woord Gods. Zich door hem laten onderwijzen. En dat het zo is duidelijk genoeg. Want het is niet voor niks dat in de Ark des Verbonds dat woord Gods, de wet Gods, bewaard werd. Als men dus theoretisch en volgens de symboliek nadert tot die Ark des Verbonds, wat zou men daar dan gaan doen? Zich op de hoogte stellen van het woord Gods, want het wordt daar bewaard. En het wordt vandaar gesproken, is de gedachte. Maar in het algemeen betekent het zich plaatsen onder het nieuwe verbond. Maar dat betekent dat men inderdaad naar het woord luistert. Eraan gehoor geeft. Zich ermee laat vullen, via het oor uiteraard. En ook naar voorbeeld van de Ark des Verbonds. Want de Ark des Verbonds was gevuld met het woord Gods. En even heel snel, en als de Ark des Verbonds een type is van Christus, dan is hij een type van Christus die het woord Gods in zijn binnenste, in zijn hart bewaart. Het is een beeld dus van het geloof van Jezus Christus. Maar daar heb ik wel 2 avonden voor nodig om dat uit te leggen. Helaas. Ja, was het nou algemeen bekend, hè? Het is een beeld van de gelovige Christus die door zijn geloof, doordat hij het woord in zijn hart bewaart, inderdaad de middelaar van het nieuwe verbond geworden is. En daarom is hij de zegsman van het Nieuwe Verbond, de spreker en dus de middelaar van het Nieuwe Verbond. Nou, terwijl wij dan, broeders, vers 19 van Hebreeën 10, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed, namelijk door het leven van Jezus, nog beter, door de levende Jezus. Want dat is wat die Ark des Verbonds immers uitbeeldt, de levende Christus. Nee, het was hout. Maar het werd overtrokken met goud, en dat is een beeld van zijn opstanding uiteraard. Zit in hout, komt veel in de tabernakel voor, maar nooit open en bloot. Het is altijd overtrokken. In dit geval met goud. Dat is maar waar het om gaat. Soms met koper, maar hier met goud. Dat is maar waar het om gaat. Het is een beeld van dood en opstanding. Er staat er ook, vers 20, door het bloed van Jezus op een verse en levende weg. Zodat je maar weer ziet dat bloed hier ook inderdaad niet staat voor de dood, zoals het dikwijls gedacht wordt. maar inderdaad voor leven. Hè? Op een verse en levende weg. Op een nieuwe levende weg is de gedachte. Dat is trouwens ook typologie, maar dat staat er niet bij. Dat moet je zelf maar even aanvullen. Want het idee is dat de hoge priester inderdaad eenmaal per jaar inging in dat heiligdom. Op grote verzoendag. Niet zonder bloed, zoals Hebreeën 9 zei. Maar wat Leviticus, wat is het? Leviticus 16, meen ik. Erbij zegt, is dat die hoge priester dan weliswaar ingaat om daar dat bloed van stieren en bokken te brengen op het verzoendeksel van de Ark des Verbonds, maar dat hij onderweg naar daarnaartoe datzelfde bloed ook inderdaad sprenkelt op de grond. En als bloed leven is, dan betekent dat het leven wordt overgedragen aan de weg die leidt tot die Ark des Verbonds, tot in het heilige der heiligen dus. En dan kun je dus ook gewoon zeggen, het is een levende weg. En aangezien het om nieuw leven gaat, het leven van de opgewekte Christus namelijk, is het dus een verse levende weg. Dat is een boel misverstand hoor. Maar dit is het, dat kan niet missen. De weg wordt aangegeven, maar het is de weg van het bloed, het leven namelijk van de Heer Jezus. En dat zei de Heer trouwens ook zelf in Johannes 14, want daar zei hij dat hij naar het Vaderhuis zou gaan, naar de hemel. Daar staat de troon feitelijk tot op heden van het nieuwe verbond. Dat wil zeggen, dat is de enige plaats waar tot op heden de troon van het nieuwe verbond staat. Hè? De echte Ark des Verbonds dus eigenlijk. En toen zeiden de discipelen, wij weten niet waar u naartoe gaat en hoe zouden wij de weg weten. Toen zei de Heer, nou ik ben die ware levende weg. Dat is hetzelfde als, ik ben de verse en levende weg. Hier uit Hebreeën 10, vers 19 en 20. De levende, namelijk bloed, weg. En de verse weg. De verse en levende weg, welke hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel. Dat klopt precies, want de weg door het voorhangsel is uiteraard de weg door de dood. Het scheuren van het voorhangsel is een beeld van de dood van de Heer Jezus. Maar de Heer is door die dood heen gegaan. Ja, dat staat 9 hoofdstukken eerder. 8 hoofdstukken eerder. In Hebreeën 2 namelijk. Dat hij namelijk mens werd om te kunnen sterven. Om de dood in te kunnen gaan. Opdat hij door de dood heen teniet doen zou degene die het geweld des doods had. En opdat wij verlost zouden worden van de slavernij waaraan we onderworpen waren. Onder andere de slavernij van het oude verbond uiteraard. Die van de wet dus. Door de dood heen. Zodat het gaan door het voorhangsel een beeld is van het gaan door de dood heen. Dat wil zeggen, het is sterven en opstanding. En vandaar het scheuren van het voorhangsel ter gelegenheid van de dood van de Heer Jezus. En staat hier, op een vers en levende weg welke hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. Het voorhangsel wordt dus gauw even verklaard. Heel kort, dus mij vraagt te kort, maar niettemin, het verwijst naar de kruisiging van de Heer Jezus. Want dat was het einde der wet, en dus het einde van het heilige, het einde van dat heilige wat ons niet kon reinigen naar het geweten, hoe heilig het ook was, maar voorbij de dood en voorbij het voorhangsel is inderdaad het heilige der heiligen. De weg daar naartoe is besprenkeld met het leven van Christus, dat wil zeggen het leven van Christus leidt, letterlijk, leidt letterlijk tot achter het voorhangsel en dus tot in het nieuwe verbond. En toegepast op onze bedeling, en dat gebeurt hier in Hebreeën altijd, betekent het tegelijkertijd, het leidt tot in de hemel. Want de eerstelingen van het nieuwe verbond hebben deel aan die hemelse roeping, maar dat hebben we ook al eens een keer aangehaald hier uitgebreid, dat was namelijk Hebreeën 12. Nou, hoe dat ook zij, door die verse en levende weg, naderen wij tot die troon der genade en dus staat er in vers 22, laat ons toegaan met een waarachtig hart, een hart dat de waarheid is toegedaan betekent dat, in volle verzekerdheid des geloofs, want door geloof gaat men inderdaad in, maar inderdaad met een gereinigd geweten, want bloed van stieren en bokken, onder het oude verbond kon weliswaar de mens niet reinigen naar het geweten, maar het bloed van Christus reinigt ons wel naar het geweten. Dat staat 1 hoofdstuk eerder, namelijk in Hebreeën 9, vers 13 en 14. Nou, dan weet u meteen wat het betekent als er staat, werp dan uw vrijmoedigheid niet weg. Veel misbruikte tekst, hoor. Werp dan uw vrijmoedigheid niet weg, vrijmoedigheid om wat te doen. Om in het openbare getuigenis te geven, of in het openbare gebed uit te spreken, of een lied op te geven in de samenkomst. Daar wordt die tekst veel voor gebruikt, tenminste, dat heb ik erg veel meegemaakt. En eventueel bij het avondmaal wordt het werd ook gebruikt. Hè? Iedereen mag deelnemen, werpt dan die vrijmoedigheid niet weg. Maar de uitdrukking werpt die vrijmoedigheid. Ik weet niet zo gauw waar die staat. Het is hier. Is het hier? Ja, zie je vers 35 natuurlijk. Vers 35 van Hebreeën 10. Die vrijmoedigheid is de vrijmoedigheid in vers 35, maar van vers 19 uiteraard. De vrijmoedigheid namelijk om zich te stellen onder het nieuwe verbond. Om in geloof met een waarachtig hart te naderen in het heiligdom. Dat wil zeggen dat men het oude verbond achter zich laat en men zich stelt onder de genade van het nieuwe verbond. En in geloof zijn oortjes openstelt, zal ik maar zeggen, voor wat de Heer te zeggen heeft. En met deze laatste woorden begint de Hebreeënbrief ongeveer. En de Hebreeënbrief eindigt er ook ongeveer mee. Want de Hebreeënbrief begint met te zeggen dat God in deze laatste dagen tot ons spreekt door de Zoon. Vanaf die troon der genade, vanaf de ark des verbonds, vanuit het heilige der heiligen, vanuit de hemel zelf. In ieder geval vanuit het nieuwe verbond, of hoe je dat dan maar zegt. En Hebreeën 2 zegt vervolgens, daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen gehoord is, dan wel hetgeen gehoord wordt, van die Christus, van die troon der genade, enzovoorts. En Hebreeën 12, dat is het ene laatste hoofdstuk, zegt in vers 25, Hebreeën 12, zie toe dat gij dien die spreekt niet verwerpt. En dat gaat allemaal nog steeds over Christus en zijn woord. Namelijk, Christus de middelaar van het nieuwe verbond. En zijn woord is uiteraard gewoon de prediking van het nieuwe verbond met alles wat daarbij hoort, vanzelfsprekend. Nou, nu we toch zo bezig zijn, zo vers 25 van Hebreeën 10, ook maar eens een keer niet overslaan. Want de ene misbruikte uitdrukking in dit hoofdstuk is die van werpt die vrijmoedigheid niet weg, wordt overal toegepast, behalve op de enige echte betekenis. Namelijk dat men in geloof zou moeten gaan tot de Heer Jezus Christus om zo deel te hebben aan het nieuwe verbond. En vers 25, daar staat niet, en laten we onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, dat staat er niet. Nee, er staat, en laten we onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten. En als ik het zo lees, moet eigenlijk de betekenis volstrekt in één klap duidelijk zijn. Want in vers 19 staat dat wij vrijmoedigheid hebben, wij allen, dat wij vrijmoedigheid hebben, als het goed is, om in te gaan in het heiligdom. Om te naderen tot die ark des verbonds, om te naderen tot Christus, te naderen tot de genadetroon uit Hebreeën 4, dat kan ook. En vers 22 zegt, laat ons dan toegaan met een waarachtig hart, in de praktijk dus gewoon een gelovig hart. Laat ons toegaan. En vers 25 zegt, en laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Dus het moet toch duidelijk zijn waar het over gaat. Die onderlinge bijeenkomst, dat is die onderlinge bijeenkomst bij de troon der genade, bij de ark des verbonds, bij Christus, onder het nieuwe verbond, in het heilige der heiligen, of hoe dat maar heten mag. Dat heeft te maken met tot geloof komen eigenlijk. Maar dat is het eigenlijk gewoon hoor. Gewoon tot geloof komen. Voor de volle 100% uiteraard. Hè. Maar gewoon tot geloof komen in die middelaar van het nieuwe verbond. Met alle consequenties van dien. Er staat laten we dat doen met vrijmoedigheid. En vervolgens staat er laten we dat niet nalaten. Vergeet het nou niet dat je tot geloof moet komen. Dat je uitdrukkelijk moet gaan tot Christus. Tot die middelaar van het nieuwe verbond. En niet tot die troon der wet, maar tot de troon der genade. Ook niet tot de hoge priester naar de ordening van Levi, maar tot de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En als je altijd onder de wet geleefd hebt, en ik denk daarbij niet zozeer aan christelijke wetten, maar ik denk in de eerste plaats echt aan de Joodse wet. Als je altijd onder die wet geleefd hebt, dan is het verbazend moeilijk om dat los te laten. Want in de praktijk verlies je daarmee heel je identiteit hoor. Nou ja, moeilijk wordt. Dan verlies je je oude mens. Ja, dat is zo. Maar dat is wat er staat. Laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Gelijk sommigen de gewoonte hebben, want er zijn er, die kennen deze waarheden wel, maar vertrouwen zich er niet aan toe. Die horen dat wel, die laten het zich uiteenzetten enzovoorts. En vinden het verbijsterend interessant. Maar laten na die verse en levende weg te bewandelen. Dat is maar waar, hand. Dus laten we onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben. Maar elkander vermanen. En dat zoveel te meer als gij ziet dat de dag nadert. De dag namelijk waarin dit nieuwe verbond inderdaad aan de hele wereld geopenbaard zal worden. Ja, dat is pas na de opname van de gemeente feitelijk. Maar het gaat erom dat wat nu nog verborgen is aan dat nieuwe verbond, zal ik maar zeggen, wat de wereld niet ziet, dat zal in de toekomst wel degelijk geopenbaard worden. En naarmate die dag nadert van het einde van onze tegenwoordige bedeling, is er meer haast om tot geloof te komen. Dat is nou helemaal zo. Trouwens, we gaan er nou niet maar niet dieper op in. Maar die uitdrukking, onderlinge bijeenkomst, die staat nog één keer in de Bijbel. Niet in het Nederlands, maar de Griekse uitdrukking, die hier zo vertaald is, die staat nog één keer in de Bijbel. Dat is 2 Thessalonicenzen 2, vers 1 geloof ik, of 2. En daar is de uitdrukking inderdaad voor wat we dan noemen de opname van de gemeente. Maar dat is niks anders dan dit, namelijk dat de gelovigen van vandaag bij elkaar komen rondom Christus. Nu doen we dat in geestelijke zin gewoon door tot geloof te komen. Dan worden wij met Christus gezet in de hemel en onder de genadetroon, om zo te zeggen, onder de heerschappij der genade. En in de toekomst inderdaad zal daar opname van de gemeente plaatsvinden. En zullen wij inderdaad ook lichamelijk de Heer tegemoet gaan in de lucht. Maar in beide gevallen wordt dezelfde uitdrukking gebruikt. Laat ons die onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Want sommigen doen dat, hebben die gewoonte. Maar laten we elkander vermanen, oproepen tot geloof dus. En dan vers 26, want zo wij willens op zondag niet naar de kerk gaan. Nou, ik ben blij dat u lacht, want daar gaat het dus niet over. Daar kan het ook niet over gaan, hoewel er zijn die dom genoeg zijn om dat te beweren overigens. Sorry dat ik het zo zeg, eerlijk, maar zo zien we dat. Zo zie ik dat in ieder geval. Hè. Er hoeft niemand zich wat van aan te trekken trouwens. Ik trek me er ook niks van aan hoe u het ziet. Dus, hè. Nee, ja, dat is toch zo. Nou goed, vers 26. Want zo wij willen zondigen nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben. Wat is nou willen zondigen nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben? Wat is dat? Dat is domweg ongeloof. Niet tot geloof komen. Het is wel gehoord, het is wel gepredikt. Maar men wijst het af, dat is ongeloof. Zodat je maar weer ziet dat het de onderlinge bijeenkomst bezoeken, of hoe je dat dan maar noemen moet, dat is niks anders dan tot geloof komen. Toegaan. Tot die Heer. Toegaan in het Heilige der Heiligen, toegaan tot het nieuwe verbond, dat is alles. Waarna we sommigen met het probleem zitten dat ze nou geen bijbeltekst hebben waar staat dat ze zondags naar de kerk moeten. En anderen, twee keer ja, dat is nog moeilijker. Want dit was de enige tekst die daar gewoonlijk voor gebruikt wordt, dus het is lastig. Nou hebben we er helemaal geen een meer. Sommigen vinden dat niet lastig overigens. Hè? Ja, dat kan toch ook. Maar goed, ik kan het ook niet helpen. Dit is de betekenis. Want zo wij willen zondigen nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben, zo blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonde. Er komt geen ander offer meer, er komt geen andere mogelijkheid tot verlossing meer. Het enige wat overblijft is niet een andere mogelijkheid tot verlossing, maar een schrikkelijke verwachting des oordeels en hitte des vuurs dat de tegenstander zal verslinden. Maar dat geldt uiteraard niet. Die hitte des vuurs die de tegenstander zal verslinden slaat uiteraard niet op degene die de zondags kerkelijke bijeenkomst verzuimen. Ik hoop dat dat duidelijk is. Hè? Ik bedoel, ja. Nou goed, laat ik er niks meer van zeggen, anders wordt het belachelijk. Hè? Dat is toch zo? Waar het om gaat is dat we naderen tot Christus en daarmee ontstellen onder de middelaar van het nieuwe verbond. En dus uitdrukkelijk het oude gepasseerd zijn. Daar gaat het om. Nou, daar moet ik het bij laten, want tot mijn schrik zie ik dat het de hoogste tijd is allang. Ik neem de draad weer even op in Hebreeën 9. Hebreeën 9, waar gezegd wordt dat al deze instellingen van het oude verbond werden uitgebeeld of werden voorgesteld door het heilige. Maar tegelijkertijd was het heilige de barricadering als het ware van het heilige der heiligen. Zolang in het heilige dienst werd gedaan, en dat betekent zolang het oude verbond in werking was, was de weg naar het heilige der heiligen afgesloten. Dat is heel opmerkelijk. Er staat niet alleen hier, het wordt ook ontleend aan Leviticus 16, meen ik. waar we de inzettingen van de Grote Verzoendag vermeld vinden. Dat wil zeggen, de Grote Verzoendag, waarop inderdaad die ene keer per jaar de hoge priester inging in het Heilige der Heiligen. Met het bloed van stieren en bokken, waarover we nu van stuk tot stuk niet zullen spreken. Maar ik wil u aandacht vragen voor Leviticus 16, vers 17. Want daar gaat het over de hoge priester die ingaat in het Heilige der Heiligen. En dan staat er in vers 17 van Leviticus 16. En geen mens zal in de tent der samenkomst zijn als hij zal ingaan om in het Heilige verzoening te doen. Dat is het Heilige der Heiligen dan uiteraard, hè? Totdat hij zal uitkomen. Alzo zal hij verzoening doen voor zichzelf en voor zijn huis en voor de hele gemeente van Israël. Waarbij vastgesteld wordt dat de tabernakel dus leeg moet zijn. Er mag niemand zijn wanneer hij ingaat tot de ark des verbonds met het bloed van stieren en bokken. Om dat te brengen op het verzoendeksel. En dat betekent dus dat de dienst in het heilige wordt stopgezet wanneer de hoge priester door het heilige gaat naar het heilige der heiligen. Met andere woorden, op het moment dat de dienst gedaan wordt in het heilige der heiligen, wordt er geen dienst meer gedaan in het heilige. Eenmaal per jaar. Maar de gedachte is duidelijk, dat is namelijk die van Hebreeën 9. Zolang de dienst gedaan wordt in het heilige, gaat men het heilige der heiligen niet binnen. Zolang het oude verbond bestaat, breekt het nieuwe verbond niet aan. En meer in het algemeen, minder zwart-wit dan. Zolang men onder het oude leeft, heeft men geen deel aan het nieuwe. En nog grijzer, voor zover men, voor zoveel men onder de wet leeft, voor zoveel heeft men ook geen deel aan het nieuwe verbond en aan de genade. Dat is een heel praktische zaak. Maar daar gaat het hier in Hebreeën niet zozeer over. In Hebreeën gaat het over het algemene principe dat de Heer Jezus kwam en een einde maakte aan de wet door zijn dood en aan het oude verbond. En daarna is hij ingegaan in het nieuwe verbond, als de middelaar van het nieuwe verbond, als de hoge priester dus niet naar de ordening van Aaron, maar als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En aangezien het nieuwe verbond tot nog toe alleen werkzaam is in de hemel, is hij dus ingegaan in de hemel. Dus zijn ingaan in het heilige der heiligen vindt een toepassing in het ingaan in het nieuwe verbond, maar tegelijkertijd, in onze bedeling althans, betekent het ook het ingaan in de hemel zelf. Beide dingen zijn waar. Maar dat heb ik al eens uitgelegd naar aanleiding van Hebreeën 12, of aan de hand van Hebreeën 12, waarin er gezegd wordt, gij zijt niet gekomen, ik zeg het nu met opzet, niet precies zoals het er staat. Er staat, gij bent niet gekomen tot Sinaï, maar tot Sion. Dat betekent, gij bent niet gekomen tot het oude verbond, maar tot het nieuwe verbond. Maar tegelijkertijd staat er, gij bent niet gekomen tot het tastelijke berg, maar tot de ontastelijke berg. En dat is dus een etage hoger. Dat is de hemel dus. En daar staat er ook meteen achter. Het Jeruzalem, het hemelse Jeruzalem namelijk. Gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven, enzovoorts. Niet alleen van oude naar het nieuwe verbond, maar ook het nieuwe verbond in zijn specifiek hemelse toepassing in onze dagen. Daarom wordt van ons gezegd dat wij met Christus gezet zijn in de hemel. En zelfs aan Gods rechterhand, want dat is gewoon Efeze 1 en Efeze 2. Nou goed, hier in Hebreeën 9 wordt gezegd dat het heilige waarin alle dagen dienst gedaan werd, een beeld was van het oude verbond, een beeld was van die tegenwoordige tijd, en dat die dienst, die wet, om zo te zeggen, was opgelegd, vers 10, tot op de tijd der verbetering, tot op de betere tijd. Totdat het nieuwe verbond zou aanbreken, uiteraard, hè? Want alle betere dingen in Hebreeën zijn de dingen van het nieuwe verbond. En dan staat er dus, maar Christus, vers 11, maar Christus, de hoge priester der toekomende goederen, dat is dus die tijd der verbetering, die komen zal. De hoge priester dus van het nieuwe verbond. De hoge priester der toekomende goederen, gekomen zijnde, is door de meerdere en volmaakte tabernakel, niet met handen gemaakt, en niet van dit maaksel, niet van deze schepping eigenlijk. En hij is ook niet gegaan door het bloed der bokken en kalveren, zoals de hoge priester naar de ordening van Aaron op Grote Verzoendag. Maar hij is door zijn eigen bloed eenmaal ingegaan in het heiligdom. In het heilige der heiligen is de gedachte. Maar niet in het aardse en letterlijke heilige der heiligen, maar in de hemel zelf. Want dat is natuurlijk wat er staat. Er staat namelijk in vers 24. Vers 24. Want Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is. Dezelfde uitdrukking eigenlijk als in vanzelf. Maar het welk is een tegenbeeld, een antitype, of nog gewoon type. Het welk is een tegenbeeld van het ware heiligdom, maar in de hemel zelf. Wel, het is het nieuwe verbond, want dat was uiteengezet, maar het is tegelijkertijd ook de hemel. De hemelse, hoge toepassing dus van het nieuwe verbond, zoals dat geldt in onze dagen. De hemel zelf, om nu te verschijnen voor het aangezicht van God, voor ons. Nou, terug naar vers 12. Dan, daar staat Christus, de hoge priester van het nieuwe verbond, is door de meerdere en volmaakte tabernakel ingegaan en niet door het bloed der bokken en kalveren van de grote verzoendag, maar door zijn eigen bloed, waarmee maar gezegd wil zijn dat het leven van die bokken en kalveren een beeld was van het leven van Christus. Jawel. Maar is door zijn eigen bloed eenmaal, en dat is voor altijd, het voorhangsel blijft open sindsdien, of is weggenomen, zo je wilt, is eenmaal ingegaan in het heiligdom, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende. Daarom is het ook maar eenmaal. Staat weer op een andere plaats in de Hebreeënbrief, maar goed. Maar er wordt ook nog uitgelegd. Het is maar eenmaal, omdat het werkte. Het had effect, dus nou wordt het niet verder herhaald. Als de spijker eenmaal ingeslagen is, geef hem geen klap meer. Zo zit dat gewoon, hè. Ik bedoel, als het werkt, dan hoeft het niet meer opnieuw gedaan te worden. Toch? Ja. Goed. En dan vers 13. Want indien het bloed der stieren en bokken, dat was het bloed van de grote verzoendag, en eventueel de achter de jonge koe, dat is niet grote verzoendag, maar weer een ander beeld. Nummer 19. Maar indien het bloed der stieren en bokken, besprengende de onreinen hen heilig tot reinheid des vlees, dat wil zeggen tot vleeselijke reinheid, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf aan God onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen, enzovoorts. Want Christus is inderdaad de middelaar van het nieuwe verbond, die reinigt niet de buitenkant, die reinigt de binnenkant. Die reinigt niet het vlees, maar reinigt inderdaad het hart, zoals het in Romeinen 10 staat. Hè? Laat eens toegaan met een waarachtig hart. Een gereinigd hart, een hart gereinigd zijn van een kwaad geweten, of hoe het maar heten mag. Maar in ieder geval, de inwendige mens gereinigd, van dode werken, let op, geweten gereinigd. Niet de buitenkant, maar alleen het geweten. Er staat niet dat de mens niet meer zal zondigen, daardoor. Er staat dat hij wel zal zondigen, maar dat hij daardoor niet last zal krijgen van zijn geweten. En niet omdat hij zijn geweten heeft toegeschroeid, maar omdat de Heer dat geweten reinigt. Het geweten werkt dus perfect, maar wordt niet besmet door de zon. En als het zou betekenen, als het werk van Christus zou betekenen dat wij daardoor niet meer zondigen, of zouden kunnen, of moeten zondigen, of hoe dat maar heten mag, dan heeft het geen zin om onze gewetens te reinigen. Als er niet meer gezondigd wordt, worden de gewetens ook niet verontreinigd. Maar als er staat dat de gewetens gereinigd worden, dan betekent het automatisch dat men dus wel degelijk zondigt. Zei Johannes, indien wij zeggen dat we geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. In het noorden schijnen sommigen te leren. Hè? Begrijp je wat ik zeggen wil? Dat zou ik knap vinden. Maar ik heb het al gezegd eigenlijk, maar goed. In het noorden, zei ik, schijnt men te leren dat de gelovige zelfs helemaal de werking van de zonde in zijn leven kan overwinnen. Dat hij niet meer hoeft te zondigen. Ik heb broeders gekend in het noorden, inderdaad, die zeiden, ik heb al 5 jaar niet meer gezondigd. Ik denk altijd meteen, nou en? Dat is mijn eerste gedachte. Soms denk ik ook, ik zou niet graag willen ruilen, maar dat mag ik natuurlijk niet hardop zeggen. Maar, hè? Nou goed. En de tweede gedachte is natuurlijk, nou, dat is jammer dan van die 5 jaar, maar dan ben je weer in de oude fout gevallen. Hè? Het is wat later op de avond, dan wordt het iets moeilijker natuurlijk. Hè? Maar goed, nee, dat heet de Noordse broeders, of Noordse broeders, daarom zei ik dat zo. Hè? Nou, vergeet het dus maar, het is niet waar. Het feit alleen al dat er staat dat onze gewetens gereinigd worden, betekent dus dat de buitenkant niet gereinigd wordt. Uitdrukkelijk niet, maar de binnenkant wel. Bovendien, zo, ik ken er nog zo een, het feit dat wij dagelijks zouden leven uit de rijkdom van Gods genade, impliceert dat wij dagelijks zondigen. Want als we niet zouden zondigen, zouden we die genade niet nodig hebben. En de hele bedeling der genade, de heerschappij der genade, en de rijkdom zijn de genade waarmee hij overvloedig is geweest over ons, betekent niks meer op het moment dat wij de zonde in ons leven hebben overwonnen en dus niet meer zondigen. En als wij geroepen zijn tot een betoning van de uitnemende rijkdom zijn de genade, Efeze 2, betekent het dat we voor onze roeping ongeschikt zijn op het moment dat wij niet meer zondigen. Ga daar maar eens aan staan. Hè? Ja. Goed. Nou, hier staat in ieder geval dat wij gereinigd zijn van dat kwade geweten. Niet opdat we voortaan maar zouden kunnen zondigen, maar opdat wij met een gereinigd geweten de levende God zouden dienen. Niet onder het oude verbond, want het oude verbond had ook wel rechten van dienst. Stond er, hè? Godsdienstige instellingen, rechten van dienst in vers 1, maar wij hebben een dienst onder het nieuwe verbond. En dat is een dienst, het woord betreffende, een logische godsdienst heet zoiets in Romeinen 12. Dat wil zeggen een dienst het woord betreffende. In ieder geval, het heeft te maken met het woord dat we in ons hart bewaren. Want hoe dan ook, de ark des verbonds met daarin de 2 stenen tafelen is een uitbeelding van Christus zelf, die inderdaad mens was en leed en stierf, uitgebeeld in Sittimhout, maar die daarna werd overtrokken met goud, namelijk die uit de dood opstond, en vervolgens een plaats kreeg aan Gods rechterhand, uitgebeeld in het gouden verzoendeksel uit 1 stuk, die daar aan de rechterhand God verheerlijkt is, uitgebeeld door de cherubim der heerlijkheid, de cherubijnen der heerlijkheid, op dat verzoendeksel enzovoort. En die dat alles ondergaan heeft en bereikt heeft, op grond van en door zijn geloof, uitgebeeld in de 2 stenen tafelen in de ark des verbonds, maar het neemt niet weg dat diezelfde positie inderdaad aan iedere gelovige gegeven wordt in onze dagen, zodat het beeld van die ark des verbonds, maar daar in de stenen tafelen, gewoon een beeld is van elke gelovige in wiens hart het woord Gods geschreven is, want dat is het nieuwe verbond. Jeremia 31, Hebreeën 8. Ik zal mijn wetten, Hebreeën 8 vers 10, ik zal mijn wetten in hun verstand geven en in hun harten zal ik die inschrijven. Beide woorden betekenen trouwens binnenste, zowel verstand als hart. Dat betekent allebei hetzelfde, binnenste. Woorden worden zelfs wel door elkaar vertaald ook. Ik zal mijn wetten in hun verstand geven en in hun harten zal ik die inschrijven. Ik geloof dat de Statenvertaling van Jeremia 31, waar de tekst uitkomt, inderdaad heeft binnenste, hè? Ik zal mijn wet in hun verstand geven en in hun harten zal ik die inschrijven. En ik zal hun tot God zijn en ze zullen mij tot volk zijn, et cetera, et cetera. Dat is de situatie onder het nieuwe verbond. En dat is wat in het algemeen door de ark des verbonds wordt uitgebeeld. Maar het idee wat hier naar voren gebracht wordt in Hebreeën 9, is dat Christus, de meerdere hoge priester, ingegaan is in de meerdere tabernakel met beter bloed. En daarmee heeft hij inderdaad die tijd der verbetering in werking doen treden, of ingeluid, of hoe je dat maar zeggen moet. Door hem is het nieuwe verbond aangebroken, want dat is wat gezegd wordt vervolgens in vers 15. Daarom is hij de middelaar des Nieuwen Testaments, maar dat is heus hetzelfde als des Nieuwen Verbonds. Het is jammer dat wij daar 2 verschillende termen voor gebruiken. Daarom is hij de middelaar van het nieuwe verbond. Maar men kiest hiervoor vertaling het testament, onbegrijpelijke redenen trouwens, want er staat opdat de dood tussengekomen zijnde tot verzoening der overtredingen die onder het eerste testament waren, degenen die geroepen zijn de beloftenis der eeuwige erve ontvangen zouden. Nou, denk ik dat u de draad van vers al kwijt bent inmiddels, want wij zijn niet meer gewend aan zoveel tussenzinnen. Maar laat ik u dan de hoofdzin lezen. Er staat, hij is de middelaar des Nieuwe Testaments, opdat degenen die geroepen zijn de belofte der eeuwige erven ontvangen zouden. Hij is de middelaar van het Nieuwe Testament, opdat degenen die geroepen zijn, dat zijn per definitie de gelovigen, staat hier niet, maar daar gaat de hele Romeinenbrief over, hè? Opdat degenen die geroepen zijn de belofte zouden ontvangen, dat wil zeggen niet de belofte, maar de vervulling van de belofte namelijk, en dat is die eeuwige erfenis die hier genoemd wordt. Romeinen 4 staat dat gewoon, daar staat, aan Abraham was beloofd dat hij erfgenaam der wereld zou zijn. Hem was beloofd eeuwig leven, eeuwig koninkrijk, een onwankelbaar koninkrijk, een onvergankelijke wereld enzovoort. Eeuwige erfenis dus, zoals Petrus het ook zei, hè? Voor ons wordt bewaard een onvergankelijke, onverwelkelijke en onverderfelijke erfenis. En hier staat hetzelfde. Degenen die geroepen zijn ontvangen de vervulling van deze belofte, want de vervulling van de belofte aan Abraham is niks anders dan gewoon het nieuwe verbond. Dat staat hier dus ook. Daarom is hij de middelaar van het nieuwe verbond. Dat is hij, opdat de geroepenen uiteindelijk deel zouden krijgen aan de vervulling van de beloften die gedaan zijn. Talloze schriftplaatsen zeggen hetzelfde, met name natuurlijk Romeinen 4, Galaten 3, Handelingen 13 is ook een hele mooie. Nou ja, Hebreeën 1 ook. Maar de gedachten, en ja, Handelingen 2 zelfs, enzovoorts, hè. Waar gewoon gezegd wordt dat de beloften, oud-testamentische beloften, van Abraham en David enzovoorts, dat die nu vervuld zijn en dat dus het nieuwe verbond is aangebroken. En hier staat het ook. Alleen hier wordt gezegd hoe dat zo kan, want er wordt gezegd dat het verbond, dat kan ook opgevat worden als testament, omdat in de grondtaal een testament nou eenmaal ook een verbond is. Dus als het over een verbond gaat, dan kan het ook zijn een laatste wil, een testament, hè. Een overeenkomst met betrekking tot de toekomst. En dat is al heel snel een testament, hè. Een overeenkomst met betrekking tot de toekomst. En hier wordt dan gezegd, nou, het is een testament. En dan staat er dus, hij is de middelaar des Nieuwe Testament. Opdat de dood gekomen zijnde, degene die geroepen zijn, de beloftenis der eeuwige erven ontvangen zouden. Het ene zinnetje heb ik er nou dus even weer tussen gezet. Hè? Via de dood. Want het was een testament. En vers 16 zegt ook, een testament, waar een testament is, daar is het noodzaak dat de dood des testamentmakers tussenkomen. Zodat je maar weer ziet, als je een testament opmaakt, onderteken je je eigen doodvonnis. Dat is echt niet anders. Daarom zijn er zo weinig mensen die een testament maken, denk ik. Maar het is echt waar. Natuurlijk is dat zo. Het ding betekent niks, tenzij je doodgaat. Nou goed, hier staat het heel glashard. Want waar een testament is, daar is het noodzaak dat de dood des testamentmakers komen. Daarna, waarna de vraag is, maar wie heeft dan dat testament gemaakt? Het oude verbond gaat het over, hè? Wie heeft het testament gemaakt? Nou, als je het netjes zegt, zo dicht mogelijk bij het schrift, Jehovah zelf. Als dus hier beweerd wordt dat het nieuwe verbond in werking is getreden, dat het testament dus vervuld is, dan betekent dus automatisch dat Jehovah inderdaad gestorven is. Ja, inderdaad. Ondenkbaar, zei toen een broeder, wie ze namelijk niet durft te noemen in het publiek, maar ondenkbaar, staat gewoon in de Bijbel. Hè? Ja. Want de Heer Jezus was inderdaad niemand anders dan Jehovah, maar nu in menselijke gedaante. Dat is wat de schrift leert. God, geopenbaard in het vlees, om het dus zo te zeggen dan. De uitdrukking van Gods wezen. En hij werd mens inderdaad om te kunnen sterven. Als hij alleen Jehovah geweest was, in die hemelse figuur, ik weet niet of ik dat netjes moet zeggen zonder dat u het oneerbiedig vindt, hè, maar als hij dat alleen geweest was, zou hij niet kunnen sterven. Hij werd dus mens om te kunnen sterven, zegt Hebreeën 2. En dat was noodzakelijk, omdat anders het testament niet in werking zou treden, is de redenering hier in de Hebreeënbrief. En niet alleen hier, maar ook in Romeinen 7. Hè? Maar hij is de middelaar van het nieuwe verbond, opdat de dood gekomen zijnde, degene die geroepen zijn, de beloftenis der eeuwige erf ontvangen zouden. En in nog een tussenzin wordt nog een reden gegeven waarom hij stierf. De ene reden was namelijk, het was een testament en het testamentmaker moest dus overlijden. Dat is wat in de volgende verse ook nader toegelicht wordt. Maar de andere reden was dat de overtredingen die onder het oude verbond begaan waren, want het waren er nogal wat, mede door de wet werden overtredingen begaan. Ik kan trouwens niet missen, strikt genomen zijn overtredingen, overtredingen van de wet. Overtredingen is niet hetzelfde als zonde, al is het een synoniem natuurlijk. Overtredingen zijn overtredingen van de wet. En de gedachte is ook dat door de dood van de Heer Jezus deze overtredingen verzoend zijn. Zodat de dood van de Heer Jezus het einde maakte aan het oude verbond. En het nieuwe verbond in werking treden, maar het maakt ook een einde aan het oude verbond door de overtredingen die specifiek onder het oude verbond begaan waren als overtredingen van de wet. Wel, die overtredingen die werden verzoend en dat is wat hier staat. En het aardige is dat heel het Oude Testament, heel de situatie onder het oude verbond feitelijk beschouwd kan worden als een bediening der verzoening, namelijk de hele die dienst beelden uit hoe zonden bedekt worden, hoe zonden worden weggedaan enzovoorts. Dat wil zeggen, de zonden werden niet weggedaan, er werd uitgebeeld hoe ze weggedaan zouden worden. En toen de testamentmaker verscheen en vervolgens stierf, werden definitief die zonden weggedaan. Maar vervolgens trad uiteraard het Nieuwe Testament in werking. En dat staat in vers 16 en 17.